Goed, we gaan met elkaar lezen in Romeinen, hoofdstuk 3. Johannes 3. Ik heb inderdaad de Romeinen voor me. Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen de duisternis lief, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht, en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing. Wat een schrik was het voor meneer de zakenman toen hij op zekere morgen zijn ochtendblad opensloeg en daarin tot zijn stomme verbazing zijn eigen overlijdensadvertentie las. De schrik maakte al snel plaats voor verontwaardiging en boosheid. Op hoge poten begaf hij zich naar de redacteur van het blad en eiste een verklaring. Dit is verschrikkelijk, zei hij. Hoe hebt u zoiets kunnen doen? Weet u wel wat dit voor mij betekent? Hoe u mij in verlegenheid hebt gebracht? Hoeveel orders mij door de neus zijn geboord? Wat dit financieel voor mij betekent? En zo ging hij nog even door. De redacteur bood zijn verontschuldigingen aan en zei dat het nooit had mogen gebeuren. Maar waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Maar de man wilde niet bedaren. Hij bleef onredelijk razen en tieren. Waarop de redacteur ten einde raad zei: goed, als ik het leed dan wat kan verzachten, zal ik u na morgen tussen de geboorteberichten plaatsen. Dan kunt u helemaal opnieuw beginnen. Is dat niet wat de meeste mensen zouden willen? Helemaal opnieuw beginnen. Het oude achter je laten. Een schone lei. Voor velen is het leven, hun eigen leven, zo besmeurd en kapot en eigenlijk zo desillusie en teleurstelling, zo'n tegenvaller, dat ze er het liefst een punt achter zouden willen zetten om helemaal opnieuw te beginnen. Maar je naam tussen de geboorteberichten, dat helpt niet veel. Ik ben hier vanmorgen met het goede nieuws, dat er een totale vernieuwing mogelijk is. Een totale vernieuwing van ons leven. Je hoort het goed. Je kunt, als je dat wil, een nieuwe start maken. Er is een nieuw begin mogelijk. Sterker nog, het is inderdaad mogelijk om opnieuw geboren te worden. Dat is wat de Bijbel noemt de wedergeboorte. Een herschepping. Of een regeneratie zou je het ook mogen noemen. Dat is een woord wat twee keer in de Bijbel gebruikt wordt. We komen dat woord in de Bijbel tegen in Matteüs 19, waar het gebruikt wordt om de verandering, de herschepping van de aarde te beschrijven bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dan wordt de aarde totaal vernieuwd. De vloek wordt opgeheven. De boze wordt verdreven. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De aarde zal er totaal anders uitzien. Het zal een wedergeboorte zijn van de aarde. En alle gelovigen in Christus kijken uit naar die dag. Dat de Heer Jezus door het hemelblauw breekt in koninklijke macht en majesteit. En komt met zijn heilige tienduizenden om in vrede en eindeloze gerechtigheid over deze wereld te regeren. De tweede keer dat dit woord gebruikt wordt is in Titus 3 vers 5. Waar er de verandering van de zondaar mee wordt aangegeven. Die zijn vertrouwen heeft gesteld op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Zo iemand wordt geregenereerd, wedergeboren, herschapen. Zo iemand wordt vernieuwd van binnenuit. Zo iemand is een nieuw leven begonnen, zegt de apostel. Daar wil ik het vandaag over hebben. Deze morgen in het bijzonder over de wedergeboorte van de mens. Dat is op dit moment van het grootste belang. De Bijbel zegt, u moet wedergeboren worden. Dat is een goddelijk moeten. Wil de Heere God ooit aan zijn eer kunnen komen in uw leven, dan moet u wedergeboren worden. En met dat de Heere God aan zijn eer komt in uw leven, zult u een gelukkig mens zijn die tot bestemming komt. Dat is de volgorde. U moet wederom geboren worden. Met dat je zo uitspraak doet, strijd je al snel een paar mensen tegen de haren in, want die zeggen, ja, maar waarom moet ik wedergeboren worden? Ik zie helemaal geen noodzaak voor een wedergeboorte. Er is niets mis met mij. Ik hoef geen nieuw leven, geen nieuwe start. Ik begrijp niet waar je het vandaan haalt. Ik zit goed in mijn vel. Wat mij betreft kun je het hierbij laten. Goed? Laten we ten eerste eens hebben over de noodzaak van de wedergeboorte. De noodzaak of het moeten van de wedergeboorte. In Johannes 3, ons schriftgedeelte, doet Johannes verslag van een gesprek tussen Jezus en een zeer invloedrijke godsdienstige leider, Nicodemus genaamd. Mensen noemen hem ook wel eens heel flauw Nicodemus. Maar goed, Nicodemus. Nicodemus was een man die alles mee had. Hij kwam uit een goed milieu, was financieel in goede doen. Hij was lid van het hoogste Joodse rechtse orgaan, het Sanhedrin. Hij was een bijzonder godsdienstig, vooraanstaand man. Hij had naam en faam, religieus en vroom. Een vooraanstaand leider en leraar in Israël. En hij geloofde zelfs dat Jezus een goed mens was. Ja, een leraar van God gezonden. Nou, wat wil je nog meer? Iemand die gelooft dat Jezus goed is, van God gezonden. We zouden hem vandaag misschien wel typeren als een modelchristen. Toch, Nicodemus wilde meer. Want wat voor het oog van mensen onzichtbaar was, was dat Nicodemus van binnen onrustig was. Precies zoals Augustinus gezegd heeft. Het hart is onrustig totdat het rust vindt in God, God in Christus. Maar Nicodemus wist zelf waarschijnlijk niet eens wat hij precies nodig had en waar hij naar op zoek was. Maar die innerlijke leegte, dat vacuüm, dat zou en moest gevuld worden. Hij wilde iets hebben en hij dacht, daarvoor moet ik bij Jezus zijn. Dus gaat hij op een nacht naar hem toe. En Nicodemus, of de Heer Jezus, weet ook dat Nicodemus meer nodig heeft dan een leraar. Hij had een verlosser nodig, meer dan godsdienst. Hij had een wedergeboorte nodig, meer dan de wet. Hij had leven nodig. En Jezus verliest geen tijd met een hele omhaal van woorden over koetjes en kalfjes. Hij dringt meteen door tot de kern van het probleem, zijn nood. En de eerste woorden die Jezus spreekt zijn voorwaar, voorwaar. Nou, als er één keer voorwaar staat, betekent, oké, puntje van je stoel. Staat er twee keer, voorwaar, voorwaar, oké. Volle aandacht geven. Want datgene wat ik je nu ga zeggen, is van fundamenteel belang. En de Heer Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Wat een confrontatie. Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Herschapen, vernieuwd, opnieuw geboren. Wat een schok moet dat voor hem geweest zijn om te horen dat al zijn godsdienst en religiositeit, al zijn inspanningen niet genoeg zijn om in de hemel te komen. Daarom dat hij wedergeboren moet worden. Misschien dat hij de Heer wat verward en onzeker en ongelovig heeft aangekeken. En als tamelijk vraagt hij, ja maar kan een mens dan voor een tweede keer geboren worden? Dat kan toch helemaal niet? En daarom dat de Heer Jezus in vers 7 zegt, verwonder je niet. Sta er niet van te kijken dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Dat is een van de grote dingen die in dit leven moeten. Je kunt alleen behouden worden. Je kunt alleen tot bestemming komen. Dat wil zeggen alleen tot eer van God leven. Wanneer je wedergeboren bent, je moet wedergeboren worden. De Heere zegt dat ook deze morgen tegen jou en mij. Dit is zijn woord. Vrouw, je moet wederom geboren worden. Man, je moet wederom geboren worden. Nu vraagt iemand, hoezo? Waarom is dat zo belangrijk? Het antwoord op deze vraag krijgen we in Johannes 3 vers 6. Johannes 3 vers 6, lees maar mee. Want daar zegt de Heere, wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Nou, vlees staat in de Bijbel voor de natuurlijke mens. In zijn gevallen, zondige, sterfelijke staat. Door de zonde gescheiden van God. Het staat hier voor de natuurlijke mens zonder God. Dat wordt hier met vlees bedoeld. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Feitelijk heeft de Heer het in deze tekst over twee soorten geboorte. Twee soorten leven. Je hebt natuurlijk, lichamelijk, fysiek leven. Waardoor je lichamelijk weliswaar leeft. Maar gescheiden bent van God. Een geestelijke dode. Lichamelijk levend, maar een geestelijke dode. Je hebt ook de geestelijke geboorte, waardoor je geestelijk leven ontvangt. En de Heer leert ons hier dat het vleeselijke leven, het natuurlijke of lichamelijke leven, alleen niet toereikend is om in de hemel te komen. Alleen dat wat uit de geest geboren is, heeft geestelijk leven en daarmee toegang tot de hemel, tot het koninkrijk van God, tot het vaderhart van God. Om het koninkrijk te kunnen zien, te kunnen binnengaan, moet je dit geestelijk leven ontvangen. Wanneer je dit geestelijk leven niet hebt en dus alleen natuurlijk leven hebt, dan zul je het koninkrijk van God niet binnengaan. In zijn natuurlijke staat is de mens namelijk gescheiden van de Here. Zonder het bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest is een mens niet acceptabel voor God. Zo iemand kan de hemelpoort niet door. Mensen die alleen lichamelijk, vleeselijk geboren zijn, kunnen niet behouden worden. Een paar hoofdstukken verder, u hoeft dat niet op te zoeken, maar in Johannes 6 vers 63 zegt Jezus, de geest is het die levend maakt, het vlees, puur het lichamelijke, natuurlijke, fysieke leven, doet geen nut. Het lichamelijk leven helpt je geen stap verder richting het koninkrijk van God en de hemel. Het feit dat je lichamelijk leeft, dat je existeert, dat je bestaat, helpt je geen stap verder. Dat betekent dus niet dat omdat je leeft, of omdat je uit gelovige ouders bent voorgekomen, of omdat je het zegel van het verbond draagt, dat je dus op basis daarvan wel behouden wordt. Nee, zegt de Bijbel, zo is het niet. Paulus zegt, ik weet dat er in mij, dat wil zeggen, in mijn vlees, geen goed woont. En dat geldt voor ons allemaal. Er is geen goed in ons. Elke vezel is geïnfecteerd, doortrokken van de zonde. De Bijbel zegt dat de gezindheid van het vlees, het natuurlijke leven, vijandschap is tegen God. Het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Let u goed op. Zij die in het vlees zijn, die alleen dat natuurlijke leven hebben, zoals je uit je moeder bent voortgekomen, kunnen God niet behagen. Buiten Christus. Alleen vanuit die natuurlijke geboorte kun je God niet behagen. Hoe je ook naar de kerk gaat. Hoe je ook in je Bijbel leest. Hoe je je ook inspant. Wanneer je geen deel hebt aan het geestelijke leven, kun je God niet behagen. Ook al leef je naar de wet en de profeten. Er is niets wat een mens in zijn natuurlijke staat kan doen, wat aanvaardbaar is voor de Heere, waardoor je jezelf acceptabel kunt maken voor God. Dat is uitgesloten. Goed, mensen kunnen dus lichamelijk leven, terwijl ze geestelijk dood zijn. Dood in zonde en overtreding, Efeze 2 vers 1. En daarmee hebben we het probleem, denk ik, gelokaliseerd, geïdentificeerd. Het is de zonde. Door de zonde zijn we vervreemd van het leven van God. Efeze 4 vers 18, dat wil zeggen, we hebben daar geen deel aan, we staan daar buiten. Of zoals David het zei in Psalm 5, 5. Want gij zijt geen God aan wie goddeloosheid behaagt, geen boze, dat wil zeggen, geen natuurlijk mens zal bij u vertoeven. Iemand die alleen natuurlijk leven heeft, dat wil zeggen, zoals je uit de baarmoeder, zoals je uit je moeder bent voortgekomen, zo iemand zal niet bij God vertoeven. Radicale, beslissende woorden. En alle mensen worden in die staat geboren, zonder uitzondering. De psalmist zegt, zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Alle mensen hebben wat dat betreft dezelfde zondige staat. We bevinden ons in, volgens Psalm 14 vers 4, allemaal in datzelfde schuitje. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één goed doen in de zin van dat je je acceptabel kunt maken voor die grote, driemaal heilige, ontzagwekkende, soevereine God, schepper van hemel en aarde. Want alle hebben gezondigd, staat er, en missen de heerlijkheid Gods. Missen het doel waarvoor God hen geschapen heeft. Wij zijn van nature egocentrisch. Ego, het draait om mij in plaats van theocentrisch, dat het om God gaat in ons leven. Daarbij, bij die beoordeling, die diagnose van het menselijk hart staat Gods woord centraal. Gods woord is daarin de maatstaf. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik ben helemaal geen zondaar. Goed, laten we dat eens toetsen aan de maatstaf van Gods woord. De Bijbel zegt, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met al uw kracht. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Doet u dat? Nee, ik doe dat niet. Ik voldoen niet aan die maatstaf. Hoeveel zonde moet je doen om een zondaar te zijn? Slechts één. Is het niet Jacobus die zegt, indien je de gehele wet houdt, de gehele wet, maar op één punt struikelt, ben je schuldig aan de gehele wet? De gehele wet bestaat 613 geboden en verboden. Je houdt er 612. Je bent een wandelende engel op het moment dat je dat doet. Maar één punt struikel je. Dan zegt de Heer, je bent schuldig aan de gehele wet, aan de overtreding van alle 613 geboden. Waarom? Omdat deze ene zonde, ene zonde van opstand tegen de Heer, in feite al het andere geïnfecteerd en besmet en onacceptabel heeft gemaakt voor de Heere God. En daarmee sta je schuldig voor hem. Zelfs mijn goede werken zijn geïnfecteerd door de zonde. De Bijbel zegt, al onze gerechtigheden, dat zeg maar, al onze goede werken, zijn als vuile vodden voor de Heer. En daarom onacceptabel. Dus al je inspanningen, je Bijbel lezen, je bidden, je kerkgang, noem maar op, onacceptabel voor de Heer. En daarbij zegt de Bijbel dat het loon wat de zonde geeft, de dood is. Dat is de eeuwige dood, dat is waar je recht op hebt. Eeuwige scheiding van God. In onze natuurlijke staat zijn wij geestelijk dood, gescheiden van God. En daarom dat wij geen renovatie nodig hebben, hier en daar een paar verbeteringen, wat plamuurwerk, aanpassingen. Wij hebben een wedergeboorte nodig. We hebben het nodig om opnieuw geboren te worden, volledig vernieuwd te worden. Gij moet wederom geboren worden. Dat zegt de Heere God, je moet wederom geboren worden. Ten tweede, hoe gaat de wedergeboorte in zijn werk? Hoe gaat de wedergeboorte in zijn werk? Toen de Heer Jezus het over de wedergeboorte had, gebruikte hij een woord dat ook van bovenaf betekent. Het is een geboorte die van bovenaf, vanuit de hemel, geregisseerd, gewerkt wordt. En dat geeft aan dat de wedergeboorte niet uit de mens voortkomt. Er is niets op aarde wat de wedergeboorte kan bewerken. En daarvoor zijn we aangewezen op het ingrijpen vanuit de hemel. Ik persoonlijk geloof, mannen en vrouwen, ik persoonlijk geloof dat de Heere God ook deze morgen, ook deze dag, dat werk wil doen, dat hij vanuit zijn woning wil ingrijpen in jouw hart en leven en jouw wedergeboren wil laten worden. In Johannes 1 vers 13, of vers 12 zegt, doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven, let u goed op, dan volgt er een drievoudige ontkenning, om daarmee duidelijk te maken dat het niet uit de mens is, dat het niet uit bloedband is, dat het niet door een prediker komt, maar dat het enkel en alleen een werk van God is in ons leven. Johannes 13, 1 vers 13 zegt, die niet uit bloed, het heeft niet met je vader en moeder te maken, nog uit de wil van het vlees, het heeft ook niet met jouzelf te maken, nog uit de wil van een man, nog uit de wil van een evangelist of een dominee of een organisatie, doch uit God geboren zijn. God is het die initiatief neemt, uitreikt vanuit zijn heilige woning en jouw hart aanraakt. En je een nieuw hart geeft, dat dode hart wegneemt, dat versteende hart doorploegt met zijn woord. En jou wedergeboren doet worden, een nieuwe schepping, een kind van de levende God. Het is om allereerst duidelijk te maken, een werk van de Heere. Niets menselijks, hoe groot, uitnemend, vooraanstaand ook, kan de nieuwe geboorte bewerken. De Heere moet uitreiken naar ons. En daarbij gaat het nogmaals niet om een vernieuwing van het oude leven of eventjes om het omslaan van een bladzijde in je levensboek. Het gaat hier om een bovennatuurlijk werk van de Almachtige God, waardoor de zondaar deel krijgt aan het nieuwe goddelijke leven. Radicale transformatie van binnenuit. En daarvoor gebruikt de Heere God drie kanalen. We hebben gesproken over de noodzaak. Het moeten van de wedergeboren. We hebben gesproken over dat God de Heere het is die dit in een mens leven werkt. Nu de drie kanalen die de Heere God daarvoor gebruikt. Allereerst, de Heilige Geest doet ons wedergeboren worden. Hij bewerkt dit nieuwe leven. Jezus zei, voorwaar, ik zeg u. Johannes 3 vers 5, lees maar mee. Zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Water en geest. Er zijn verschillende verklaringen. Ik persoonlijk ben geneigd om te zeggen, water, dat is het water, wat het geboortewater. Je moet natuurlijk eerst lichamelijk geboren zijn, maar alleen lichamelijk geboorte is niet genoeg. Het is water, natuurlijke geboorte, en geest. Andere verklaringen zeggen, het gaat hier om water gelijk aan de geest. In de zin van, of zoals de geest, om het reinigende, vernieuwende werk van de Heilige Geest. Nou, wat de verklaring ook is, het gaat erom dat de nadruk hier ligt op het feit dat de Heilige Geest de nieuwe geboorte werkt. Je moet geboren worden uit de geest om geestelijk leven te kunnen verkrijgen. De Bijbel zegt, de geest is het die levend maakt. Johannes 6, vers 63. De Heilige Geest geeft het leven. Dat is nieuw leven, goddelijk leven, eeuwig leven, zingend leven. Het leven van de Heere zelf. Paulus zegt in Titus 3, vers 5. Hij heeft niet om werken der gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben, doch naar zijn ontferming, let u goed op, ons gered. Door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest. Het eenmalig bad van de wedergeboorte, dat wil zeggen, het neemt plaats in de tijd, zoals de natuurlijke geboorte in de tijd plaatsvindt. Er is het moment van de conceptie, de ontwikkeling, de groei. Niemand ziet het nog, maar er groeit een kindje in de schoot van de vrouw. En dan op een bepaald moment is het zover, dan wordt het kind geboren. Zo is ook de wedergeboorte neemt plaats in de tijd. Het is het bad der wedergeboorte. Het zaad van het evangelie wordt gezaaid in het hart van een mens dat doorploegd is door de Heilige Geest, ontvankelijk is gemaakt voor het zaad van het evangelie, dat rijpt. De Heilige Geest werkt in iemand, waardoor er een moment komt dat iemand zegt, o God, ik ben een zondaar. Ik bekeer mij van mijn zonde. En ik aanvaard Christus als mijn enige zaligmaker, verlosser van zonde en Heer van mijn leven. Het bad der wedergeboorte wordt gewerkt door de Geest, staat er. Maar ook de vernieuwing waarover gesproken wordt. En der vernieuwing, dat wil zeggen de levensheiliging die daaruit voortvloeit. Het is de Heilige Geest die een mens wedergeboren doet worden. En het is de Heilige Geest die de levensheiliging, de vernieuwing in je leven werkt. Het is alles zijn werk. En wanneer hij je leven binnenkomt, krijg je deel aan het leven van Jezus, geestelijk leven. Dan zijn we van bovenaf geboren. Toen we van onderaf geboren werden, ontvingen we natuurlijk leven van onze ouders. En op het moment dat we van bovenaf geboren worden, ontvangen we Gods natuur, Dan krijgen we volgens 1 Petrus 1 vers 4 deel aan de goddelijke natuur. Zoals wij door de natuurlijke geboorte tot de zonde geneigd zijn en zonde doen, zo zijn wij door de geestelijke geboorte tot de gerechtigheid geneigd. Het doen van het woord en de wil van de Heere. Nou, ik kan u niet precies vertellen hoe de wedergeboorte in zijn werk gaat. Feitelijk kan niemand dat vertellen. En de Heer Jezus zegt dat hier ook. Het is een geheimenis hoe zich dat voltrekt in een mensenhart. Het onttrekt zich aan onze oog. De Heer zegt, het is als de wind. Die gaat waarheen hij wil. Je weet niet precies van waar hij komt of waar hij naartoe gaat. Je ziet de gevolgen, maar je ziet de wind zelf niet. Zo is er ook de nieuwe geboorte een geheimenis, een verborgenheid in het innerlijk van de mens, in zijn relatie. In de relatie tot zijn schepper. We weten dat de Heilige Geest het doet omdat de Bijbel dat zegt. En omdat dat nieuwe leven vroeg of laat zichtbaar wordt. In een heilig leven. Een leven dat zich laat vormen in de gezindheid van de Heere Jezus Christus. Het is niet het werk van een evangelist. Het is niet het werk van de dominee. Het is niet het werk van de ouders. Het is niet het werk van de mens zelf. Het is het werk van de Heere God. De Heilige Geest. Ten tweede. De Heilige Geest maakt daarbij gebruik van het woord van God. De Heilige Geest maakt gebruik van het woord van God. Petrus zegt dat zo dat wij wedergeboren zijn. Niet uit vergankelijk zaad, menselijk zaad. Maar uit het onvergankelijke zaad. En dat noemt hij het levende en blijvende woord van God. Met andere woorden, het zaad dat lichamelijk leven voortbrengt, is vergankelijk, is onderworpen aan bederf en dood. Kijk, hoe briljant, hoe intellectueel, begaafd de man ook was die het zaad heeft voortgebracht, ook al is het Einstein himself, dat zaad is vergankelijk, tijdelijk, sterfelijk. Het brengt sterfelijk leven voort. Tot iets anders is het niet in staat. Het zaad van God is het woord van God. Waarom? Omdat het uit hem voortkomt. Het is uit hem voortgekomen. Het is, de Bijbel gebruikt dat het woord uitgeademd. Het komt uit God voort, het woord van God. Het zaad van het woord. En dat brengt volgens Hebreeën 4 vers 12 leven voort en kracht. Het woord van God is levend en krachtig. Weet, de Bijbel is een boek dat overloopt van kracht. Levensvernieuwende kracht. De Heilige Geest bedient zich altijd zonder uitzondering van het zaad van het woord, om iemand opnieuw geboren te laten worden. Zonder het woord, zonder dat zaad, komt er geen mens tot wedergeboorte. Want door middel van dat woord worden wij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En krijgen we te horen wat de Heere God in Christus heeft gedaan om het zondeprobleem in ons leven op te lossen. Zo zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus in Johannes 3 vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Ik kom zo terug op de slang in de woestijn die verhoogd is. Het gaat me nu eventjes om dat laatste wat er staat. Dat de zoon des mensen verhoogd moet worden. En daarmee worden we geconfronteerd met het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. De Heer Jezus moest in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis zijn leven geven. Hij moest dat vreselijke lijden, de Godverlatenheid, de dood door kruisiging ondergaan. Feitelijk is dat de sleutel tot de wedergeboorte. Het hart, de kern, de ziel van de evangelieprediking. Jezus Christus en die gekruisigd. Van iets anders wilde Paulus ook niet weten. Hij noemde het zelfs een dwaasheid. Iets waar mensen zich aan stoten. De zoon des mensen moest verhoogd worden. Dat was het kruis. En dat was daar dat God de schuld en de zonde aan zijn zoon toerekende. Opdat door het geloof, de gerechtigheid, het volmaakte leven van de Heer Jezus ons zou worden toegerekend. De schuld van onze misdaden is voldaan. Dat is de inhoud van het woord. Dat is het evangelie zaad. En buiten dat woord om kun je niet behouden worden. De Bijbel zegt, zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Nu, wanneer jij een gelovige bent, verkondig dan het woord. Laat de mensen zien wat de Bijbel zegt. Deel niet alleen je eigen ervaringen, dat mag je ook natuurlijk, wat God gedaan heeft in je leven. Deel niet alleen je persoonlijke inzichten, maar deel het woord. Wees een man van het woord, wees een vrouw van het woord. Leef in dat woord, deel dat woord. Want de Heere God wil dat zaad gebruiken om mensen wedergeboren te doen worden. En dat betekent allereerst dat je zelf wedergeboren moet worden. De Heilige Geest doet het. En hij doet het door het woord. En ten derde, wij worden wedergeboren door het geloof. Door het geloof. Om door de Heilige Geest wedergeboren te kunnen worden, is er één voorwaarde. De weg die de Heere wijst, is de weg van het geloof. Let u maar op, hij zei tegen Nicodemus, en ik wil graag dat je nu meeleest. Dit zijn niet mijn woorden, dit zijn Gods woorden. Dit is het geïnspireerde, gezaghebbende, levende woord van de Heere Jezus Christus. Johannes 3, vers 14 en 16. Lees maar mee. Johannes 3, vers 14 en 16. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat, let u goed op, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Daar staat het woord kosmos. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Zie je de voorwaarden die hier tot twee keer genoemd wordt? De Heer Jezus herinnert Nicodemus en ook ons aan Mozes. Aan die geschiedenis in Numeri 21. Van Mozes en de slang in de woestijn. De Israëlieten klaagden en ze morden. Zoals ze zo vaak gedaan hadden tijdens de uittocht uit Egypte. Ze klaagden steen en been over de omstandigheden. Vertrouwden niet op de Heere. En de Heere is op een bepaald moment klaar met zijn volk. En hij stuurt vurige, giftige slangen in de lege plaats van Israël. Velen worden gebeten en liggen op sterven na dood in de hitte van de woestijn in hun tenten. En dan komen ze tot inkeer en erkenning van hun zonde, waarop de Heere God tegen Mozes zei dat hij een koperen slang moest nemen, die moest maken en op een staak moest plaatsen. En zodat iedereen het kon zien en alle die gebeten waren en die naar die slang zouden kijken, zouden genezen worden, zegt de Heere. Genezen worden en van de dood gered worden. Kijk en leef. Dat was zijn boodschap. Kijk en leef. Kom uit je tent. Kijk en leef. En ze kwamen uit hun tenten. Omdat zij geloofden in wat God had gezegd. En zij realiseerden zich dat ze stervende waren. Dat moet je beseffen, dat je een geestelijke dode bent, een geestelijk stervend mens. En ze kwamen uit hun tenten. Ze zagen op die slang, die verhoogde slang. En ze werden genezen. Waarom? Omdat God het had gezegd in zijn woord. Een gebed tot de slang zou hen niet redden. Zelfs Mozes, de profeet, kon hen niet redden. Alles wat ze moesten doen was kijken in eenvoudig geloof. Kijken. En wij worden opgeroepen, jij wordt opgeroepen deze morgen om zien te zien op Jezus. Kom uit je tent. Kom tevoorschijn, mens. Waar ben je zoon van Adam? Waar ben je zoon van Eva? Dochter van Eva. Kom uit je tent. Zie op Jezus. Hoe wisten ze dat? Hoe wisten Israël dat ze door het zien op die slang genezen zouden worden en van de dood gered worden, omdat God het had gezegd? Het was het geloof in Gods woord. Begrijp je me? Dat je Gods woord moet geloven. Dat het er niet om gaat dat je een licht ziet en ervaring hebt. Het gaat erom dat je door de Heilige Geest ontdekt bent aan je verlorenheid en je sterfelijkheid. En wanneer je daar onder het overtuigende werk van de Heilige Geest aan ontdekt bent door het woord. Dat je uit je tent komt en ziet op Jezus. Jezus, die in jouw plaats en voor jouw zonde is gestorven en ten derde dag is opgestaan uit de doden. Kijk, geloof. Wat betekent het om te geloven? Wat is dat eigenlijk, geloven? Is dat zomaar een simpelweg instemmen met de feiten? Zo van, ik geloof in God. Weet je, de Jacobus zegt, gij gelooft dat God één is, daarin doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Je gelooft in God, je gelooft in Jezus als een feit. Daardoor word je niet behouden. Dat gelooft de boze ook. En zij sidderen terecht. En ook het geloof op zich redt ons niet natuurlijk. Het is het onderwerp van ons geloof. De persoon op wie wij ons geloof richten, de Heer Jezus Christus die ons redt. Het geloof is een weloverwogen daad van zelfovergave aan de persoon van Jezus Christus. Weet je misschien nog wanneer je voor het eerst leerde drijven? Ik weet het nog goed, het was in het Veluwemeer. We gingen zomers altijd op de Veluwe op vakantie. En dan gingen we vaak in het Veluwemeer zwemmen. En mijn moeder zou mij leren drijven. Ze zegt, jongen, ga maar liggen in het water. En ze deed het voor. Ze ging liggen en ze dreef. En toen zou ik. Ze liet me liggen. Even de handen onder. Ze zegt, laat me los. Nou, proesten. En ik deed uit alle macht proberen te drijven natuurlijk. En ik zonk als een baksteen. Omdat ik het zo hard probeerde te drijven. Totdat ik ontdekte dat door de opwaartse druk van het water ik mij daaraan kon overgeven. En als ik me compleet ontspande, mij compleet daaraan overgeef, dan kun je heerlijk liggen te dobberen zonder dat je iets doet. Dat water draagt je. Hetzelfde als wat u op dit moment doet trouwens. U zit op die stoel en u gaat ervan uit dat Bart vannacht niet aan die stoelpoten heeft lopen zagen. He? U zit erop en die stoel draagt u. U vertrouwt erop dat die stoel u draagt. U heeft zich daaraan overgegeven. U zit niet zo krampachtig op die stoel. Nee, u zit daarin overgegeven. Nou, dat is geloof. Dat is geloof. Dat betekent dat je je volledig overgeeft aan de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Dat je niets meer van jezelf verwacht, man, vrouw. Dat je niets meer van jezelf verwacht, maar dat je het alles van Jezus verwacht. De heiland van deze wereld. Ja, het betekent dat je erkent dat je een zondaar bent en dat je jezelf niet kan redden. En dat Christus in jouw plaats en voor jouw zonde gestorven is. Het betekent dat je compleet uitlevert met hart, hoofd en handen. Complete overgave. Heren, hier ben ik. Hier ben ik. Johannes zegt, doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. En dan moet je hetzelfde doen als wat de Israëlieten deden. Uit je tent komen, je eigen bescherming loslaten en zeggen, hier ben ik, ik geloof uw woord. Ik geloof uw woord, Heere. En als u dat nog nooit eerder hebt gedaan, dan nodig ik u uit om dat vandaag te doen. Om in te gaan op de roepstem van de Heere. Kom tot uw heiland. Kom tot Jezus. Stel het niet langer uit. Ik wil nog één aspect noemen. Naar de noodzaak van de wedergeboorte en de manier waarop we wedergeboren worden. De wedergeboorte wordt zichtbaar in de zekerheid. De heilszekerheid. Ik wil daar niet heel veel over zeggen, maar wel twee teksten met u lezen. En de eerste tekst is in Johannes 20. Misschien dat je dat met mij wil opzoeken, Johannes 20. Daar lezen we de reden voor het Johannes-evangelie. Waarom heeft Johannes 21 hoofdstukken geschreven? Waarom heeft hij verslag gedaan van het leven van de Heer Jezus Christus? Hij is de arend onder de evangelieën. Zo hoog en machtig en zo diep als hij over de Heer schrijft. Over zijn persoon en over zijn werken. Nou, lezen we nu met elkaar het doel. Het doel. Wat is het doel van het Johannes-evangelie? Nou, let u goed op. We gaan met elkaar lezen Johannes 20 vanaf vers 30. Johannes 20 vanaf vers 30. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, deze 21 hoofdstukken. Let u goed op. Deze zijn beschreven op dat 1. U gelooft dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. Dat is het hoofddoel. Dat jij gelooft. We weten nu wat geloven is. Namelijk dat je je volledig overgeeft, restloos aan de Heiland, voor datgene wat je zelf niet kunt doen. De vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking voor een driemaal heilige God en het eeuwige leven. Deze zijn geschreven dat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Let u goed op. En op dat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. Geloof in de Heer Jezus. En je hebt het leven in zijn naam. Daartoe is het hele Johannes-evangelie geschreven. Om en bij de 900 versen. Dat is het primaire doel. Hoe kun je weten dat je eeuwig leven hebt? Exact hetzelfde door de Heere God op zijn woord te geloven en dat woord te gaan nazeggen. Zeg niet de bijpraters na in je hart. Zeg niet de influisteringen van de duivel na in je hart. Zeg niet datgene na wat allerlei religieuze leiders roepen in de kerk en daarbuiten. Maar roep datgene, zeg datgene na wat de Heere zegt, opdat een ieder die in hem gelooft, leven hebt in zijn naam. Geloof het. Buig daarvoor. Wees als de Israëliet die uit zijn tent komt en zegt, ik geloof. Zekerheid. Als je die zekerheid niet hebt, wordt je kerkgang en al je religieuze activiteiten gemotiveerd door het heimelijke verlangen om die zekerheid te krijgen. Zolang je die zekerheid hebt, kun je geestelijk niet groeien. Je hebt die zekerheid nodig in je leven. Wil je kunnen opwassen tot een man en vrouw naar Gods hart? Dit is de eerste tekst, tweede tekst. Ook van Johannes 1, Johannes hoofdstuk 5, vers 13. In Johannes hoofdstuk 5, vers 13. En daarmee sluiten we af. In Johannes 5, vers 13. We lezen vanaf vers 9. We lezen vanaf vers 9. In Johannes 5, vers 9. Een sleuteltekst over dit onderwerp. Uit de mate belangrijk. Sleuteltekst. Vanaf vers 9. Als wij het getuigenis van mensen aannemen. Dus datgene wat mensen zeggen. Let u goed op. Het gaat hier even over. Wat mensen zeggen en wat God zegt. Daar gaat het om. Let u goed op. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen. Het getuigenis van God is meerder, groter. Dat behoort van doorslaggevende betekenis te zijn. Want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft. Het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Volgens deze tekst kan ik God een leugenaar maken. Hoe doe ik dat volgens deze tekst? Zegt u het eens. U mag reageren. Hoe maak ik God tot een leugenaar? Wat zegt u? Wanneer we voorrang geven aan het getuigenis van mensen. Dat is, ja. Ongeloof. Ja, wanneer we het getuigenis van God niet geloven. Ja. Wat is het getuigenis? Ja, nou, lees het eens voor, want dat staat er gewoon letterlijk. Wat is het getuigenis? Juist, juist, heel fijn, dankjewel. Dus het getuigenis, God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Op het moment dat ik zeg, door het getuigenis van mensen, ik kan het niet zeker weten, maak ik God tot een leugenaar. En het klinkt zo vroom. Het klinkt zo, in het Engels zeggen pious, hè? Zo. Maar het is vreselijk. Het is vreselijk. Je maakt God met een vrome smoes tot een leugenaar op het moment dat je zegt, oh, maar je kunt het niet zeker weten. Je kunt het niet zeker weten. Dat is het getuigenis van mensen die zeggen, je kunt het niet zeker weten. Wat zegt de Heere? Dit is het getuigenis opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Nu, vers 13, daarmee sluiten we op. Vers 13. Deze dingen heb ik geschreven. 105 Bijbelversen, het hele 1 Johannesbrief, de hele 1 Johannesbrief. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat hij in uw plaats en voor uw zonde is gestorven. Ja, daar gaat het om. Die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. En dat u gelooft in de naam van de eeuwige Zoon van God. Opdat u het weet. Dus die hele 1 Johannesbrief is evenals het evangelie van Johannes. Geschreven met dat primaire doel. Dat je het weet. En dat betekent nu dat je niet langer op jezelf vertrouwt en op je ervaringen vertrouwt, op wat je altijd traditioneel gehoord hebt, maar dat je gelooft het woord van de levende God. Mannen, hoe kan ik je overhalen om dit te geloven? Ik kan het niet. Anders zou ik het doen. Het is het werk van de Heilige Geest, daarom dat het deze morgen gebeden is. Dat God tot zijn heerlijk doel zal komen in jou en in mijn leven door zijn woord en geest. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laten we samen danken. Heren, we zeggen u dank dat we deze morgen mochten nadenken over dat geweldige thema, overvloeiende bekers, de beker van het heil, de Heren aanroepen om heil, en dat willen we nu ook doen. Ik wil bidden voor die man en die vrouw die hier aanwezig is, wiens beker nog leeg is, die nog geen zekerheid heeft. Je mag de Heer op dit moment in de stilte van je hart aanroepen. Ach Heere, geef toch heil. Heilszekerheid. Verlossing door Christus. Ik stel mijn vertrouwen op Hem en Hem alleen. Wilt u door uw Heilige Geest tot uw heerlijk doel komen? Wij vragen het u uit genade. En wij zeggen u dank dat u geen zondaar laat staan. Amen.